Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil graag aansluiten bij wat onze broeder ons gelezen heeft uit Galaten 3 en uit Galaten 6 overigens. Door de liederen die wij gezongen hebben, door wat er gezegd is en wat er gelezen is, zijn we deze morgen al nadrukkelijk bepaald geworden bij Jezus Christus en die gekruist. We hebben stilgestaan bij niet alleen het feit van de kruisiging, de kruisdood van de Heer Jezus, maar ook bij de gevolgen, de consequenties daarvan, die dan ook uitgebreid in Galaten 3 en eigenlijk in de hele Galatenbrief besproken worden. We zijn nog geëindigd met te lezen uit Galaten 6, dat de apostel Paulus uitroept in vers 14, maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruist is en ik der wereld. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid, maar een nieuw schepsel. Het zal duidelijk zijn dat in deze laatste versen van dit Bijbelboek en deze brief, de apostel de inhoud van deze brief feitelijk nog kort samenvat en daar zegt dat de kruisiging van de Heer Jezus feitelijk tot gevolg heeft gehad dat ook wij die in hem geloven dood zijn, dat wil zeggen met de Heer Jezus zijn gekruist en daarom dood zijn voor de wereld. Zodat al die dingen die verband houden met de oude mens en dus met eventueel zelfs het lichaam, dat die geen enkele kracht meer hebben, zelfs niet de dingen als besnijdenis of voorhuid. Het zijn zaken immers die in het Jodendom van groot belang geacht worden, maar waarvan de apostel Paulus zegt dat ze volstrekt krachteloos zijn en wel omdat dat onderscheidingen zijn, dat dingen zijn die behoren tot de oude mens, zelfs dingen zijn die uitdrukkelijk behoren tot het lichaam, maar die voor de gelovigen en daarom voor God geen enkele waarde hebben. Waarbij vastgesteld moet worden dat wel gezegd wordt besnijdenis of voorhuid, maar dat uit het verband van de brief duidelijk blijkt dat de apostel deze woorden gebruikt ter aanduiding van de gehele wet. Dat is een duidelijke zaak, al was het maar omdat deze dingen natuurlijk in deze brief naar voren gebracht worden. De brief spreekt niet over de besnijdenis, de brief spreekt namelijk over de wet en over de vraag of een gelovige al of niet onder de wet zou moeten leven. En daarbij wordt de wet samengevat bij een van de belangrijkste onderdelen van de wet, namelijk de besnijdenis. Dat is hier zo in Galaten en het is ook precies zo het geval in bijvoorbeeld de Romeinenbrief. En in andere brieven van de apostel Paulus, met name ook Filippenzen en Colossenzen, wordt het begrip besnijdenis gehanteerd, inderdaad als aanduiding van het leven onder de wet en naar de normen, de beginselen van de oude schepping als zodanig. Maar de apostel besluit hier deze brief met te zeggen dat inderdaad besnijdenis of vooruit geen kracht heeft in Christus Jezus, maar waar het om gaat is een nieuw schepsel, een nieuwe schepping die tot stand gebracht is door de opstanding van Christus. Besnijdenis en vooruit hebben geen waarde en dat is mede zo door de kruisiging van de Heer Jezus, maar een nieuwe schepping heeft waarde en dat is zo vanwege de opstanding van Christus daarna. Het zijn zeer elementaire dingen daarom ook die in deze brief besproken worden. Ik weet wel, ik doe het nou in de omgekeerde volgorde. Ik begin al met het eind en ik begin met het samenvatten van de brief. Dat is beter om het andersom te doen natuurlijk. Maar ja, zo hebben we het nou eenmaal gelezen. Het is ook goed om de dingen van tevoren te zien. Het moet duidelijk zijn dan dat in deze brief en met name ook in het gelezen hoofdstuk, dat daarin dezezelfde dingen centraal staan. Wat niet gelezen is vers 1. Maar in vers 1 van Galaten 3 staat eigenlijk precies hetzelfde. Daar wordt namelijk begonnen door de apostel met te spreken over de kruisiging, de kruisdood van de Heer Jezus. Het is een wat lastig vers, merk ik, want in dat vers heb ik met mijn eigen pen nogal wat doorgestreept. Ik durf dat nooit zo erg goed, maar ik doe dat altijd heel dun, zodat ik nog kan lezen wat er oorspronkelijk stond. Maar het vers is helaas wat verbasterd geworden. Er staat namelijk in Galaten 3 vers 1, O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd? En dan komt er een hele poos niks, dat mag u doorstrepen, tot aan de punt komma. En dan staat er, den welken Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, komma, gekruist zijnde. Dus onder u staat er ook niet. Ik zal het nog een keer lezen zoals het dan wel staat. Ik zal het langzaam doen. Er staat: O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, den welke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, gekruist zijnde? Nou, nog één keer dan. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, den welke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, gekruist zijnde? En de rest staat er dan nog niet en het hoort er in de vertaling ook helemaal niet te staan. Waar het om gaat is namelijk dit, dat aan deze Korintiërs ooit Jezus Christus geschilderd is, of voor hen is ooit Jezus Christus geschilderd. Den welken staat er? Dat wil zeggen aan wie Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest. Dat wil zeggen, die Galaten die zijn bekendgemaakt met Jezus Christus gekruist zijnde. Natuurlijk, de apostel zal niet zelf een schilderij voor hen gemaakt hebben, maar het zal wel duidelijk zijn wat hij bedoelt. Namelijk, dat aan de Galaten is bekendgemaakt wie Jezus Christus is, en daarbij is hen uitdrukkelijk bekendgemaakt dat hij gekruist werd. En het is hen voor ogen gesteld. Het is hen als het ware geschilderd. Wel, met woorden in plaats van met een penseel, maar dat doet er nou niet toe. Het gaat erom dat deze uitzinnige Galaten toch ooit kennis hadden gemaakt met Jezus Christus gekruist zijnde. Waarom worden ze dan beschreven als uitzinnig? Wel eenvoudig omdat ze dat vergeten lijken te zijn. Lijken te zijn, blijken te zijn eigenlijk. Want dat blijkt uit de levenswandel, het doen en laten van de Galaten, zoals we dat ook in deze brief tegenkomen. Uitzinnig wil zeggen dat men zijn verstand verloren heeft. Dat men de zin der dingen niet meer ziet. Dat men wel feiten kent, maar de samenhang en de consequenties van die feiten niet. Heus, deze Galaten zullen niet vergeten zijn het historische feit van de dood van Jezus van Nazareth. Dat is hun verteld, dat weten zij. Dat is inderdaad een historisch feit. Daar mankeert het niet aan. Maar het gaat er maar om of zij ook weten wat de consequenties daarvan zijn. En in de praktijk betekent het gewoon dat zij uit de consequenties, uit de gevolgen dus van de gekruisigde heiland zouden moeten leven. Maar dat zien zij niet meer. Ze zijn uitzinnig geworden. Ze hebben de betekenis van de gekruisigde vergeten. En de apostel stelt hen daarna vragen om hen te testen of zij nog wel weten hoe het feitelijk zit. Om hen zelf antwoord te laten geven op enige simpele vragen. Als men dat historische feit van de dood van de Heer Jezus kent, dan zou men ook moeten weten wat de gevolgen daarvan zijn. Helaas, die gelaten hadden er moeite mee, zoals nog met zoveel gelovigen ook vandaag aan de dag. Denk erom, ik twijfel er niet aan of deze gelaten waren gelovige mensen. Ze waren ooit gekomen tot aanvaarding van de Heer Jezus, zonder enige twijfel. Ze leefden ongetwijfeld ook in de zekerheid van het eeuwig leven. Maar er staat tegenover dat zij in de praktijk niet leefden uit de gevolgen van de dood van de Heer Jezus. Want wat zijn die gevolgen? En vragenderwijze wordt dat hen opnieuw duidelijk gemaakt en wordt hen dat opnieuw geschilderd. Er wordt hen gevraagd in vers 2, waar staat: dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? U ziet multiple choice. Vraagstelling via dat systeem van multiple choice is niet modern. We komen dat in de Bijbel tegen. We kunnen niet twee antwoorden geven op deze vraag. Hebben wij de geest ontvangen uit de werken der wet, A, of B, uit de prediking des geloofs? Het is of het een of het ander. Het is goed om dat te zien. Wij mogen ons antwoord nu niet zelf formuleren. Dat is maar goed ook. Weet je waarom die dat uitgevonden heeft, dat multiple choice? Dat je zelf het goede antwoord moet kiezen. Een antwoord wat er al staat. Omdat zoveel mensen wattaal beginnen te praten of te schrijven als hun vragen gesteld worden. Ik weet er alles van. Ik heb heel wat proefwerk en tentamens enzovoort in de loop der tijd nagekeken. Open vragen geven de student de gelegenheid om zijn onkunde te spuien. maar omdat het de bedoeling is van de onderwijzer en van de school in het algemeen dat een student met succes de school en de opleiding doorloopt, heeft men tegenwoordig vragen in de vorm van multiple choice. Dat maakt het wat eenvoudiger, hè? Ja, goed, maar daar zullen we het verder niet over hebben, over tegenwoordig onderwijs. Maar laten we bij de Bijbel blijven. Wij krijgen niet de gelegenheid om onze eigen gedachten naar voren te brengen of om wat aan uit te slaan. Wij krijgen alleen de gelegenheid om te kiezen uit deze twee antwoorden. Ze hebben twee mogelijkheden. Hoe heeft men de geest ontvangen? Dat is heel eenvoudig. Niet uit de werken der wet. Want wanneer werd die geest gegeven dan? Wij leven weliswaar vele jaren nadat deze dingen geschreven zijn en nadat deze gelaten leefden, maar wij kunnen de vraag heus beantwoorden, ook vanuit de historie. Wanneer werd die geest gegeven? Onder de wet of niet? Nou, moet duidelijk zijn, onder de wet werd niet de geest gegeven, onder de wet werd de geest beloofd. In het Oude Testament, in de dagen dat Israël onder de wet verondersteld werd te leven, wel in die dagen kondigde de Heer aan dat hij ooit in de toekomst zijn geest zou geven op alle vlees. En dat hij de geest der genade en der gebeden zou uitstorten over het huis van Israël enzovoorts. Het is een belofte onder het Oude Testament. En dat tot in de laatste Bijbelboeken aan toe. Dat wil zeggen tot in de laatste profeten ook van het Oude Testament. Het was een belofte dat die geest gegeven zou worden. Het was een belofte die overigens samenhing uiteraard met de komst van de Christus, de komst van de Messias. Eenvoudig omdat deze geest nou eenmaal ook in het Oude Testament heet de geest van Christus, de geest van de Messias namelijk. En met de komst van de Messias zou ook gepaard gaan de uitstorting van die geest die de Heer zelf beloofd had. En de vraag is dus weer, hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet? En het antwoord is nee, zeker niet. Integendeel, de geest werd pas gegeven nadat een einde gekomen was aan in ieder geval de bedeling van de wet en nadat de prediking van het geloof had plaatsgevonden. Kortom, deze gelaten hadden de geest ontvangen op grond van deze prediking des geloofs. Met andere woorden, zij hebben die geest en dus dat leven van Christus zelf, het eeuwige leven, ontvangen uit geloof. En niet uit de wet. Niet een beetje uit het een en een beetje uit het ander, maar het is of het een of het ander. Zwart-wit dus, dat nemen ze mij wel eens kwalijk dat het zo in de Bijbel staat. Maar echt, ik kan er ook niks aan doen. Meer keuze hebben we niet. En daarom, het is ook een zogenaamde retorische vraag. De vraag wordt hier niet eens beantwoord. Het is een vraag die de gelaten zouden moeten beantwoorden. En het is zo'n eenvoudige vraag dat de vragensteller het overbodig vindt om het antwoord te geven. Zo heet zoiets. Het is een vraag die het publiek, in dit geval de lezer, wordt voorgehouden. Een vraag waarvan de spreker of schrijver veronderstelt dat de lezer het antwoord kent. En zo is het ook. Natuurlijk kennen wij het antwoord. Een mens ontvangt geen eeuwig leven uit de wet, maar uit de prediking des geloofs, of in het algemeen uit het geloof. En daar gaat deze hele brief, en meer speciaal dit hele hoofdstuk, over. En vandaar dat de apostel gewoon verder gaat met vragen stellen. Zijt gij zo uitzinnig? Je kunt deze vraag toch wel beantwoorden, of kan dat ook al niet meer? Het is zo moeilijk te begrijpen dat die geest pas kwam na de opstanding van Christus. En nadat dezezelfde Christus dus een einde gemaakt had aan de heerschappij en de huishouding van de wet door zijn dood. Zijt gij zo uitzinnig? En daarna wijst de apostel de gelaten terecht en zegt: daar gij met de geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees. De kwaal van de gelaten was immers dat zij uit het geloof deze geest hadden ontvangen. Door de prediking des geloofs en door de prediking van het evangelie waren behouden geworden. En daarna gingen leven uit het vlees, dat wil zeggen uit de oude mens. Wel, er staat niet uit de zonde. Zo erg was het nou ook weer niet. Dan moeten we weer naar de Korintiërs, daar komen we wat meer in die richting. Maar er staat niet dat ze leefden in zonde of uit zonde, maar dat ze leefden uit het vlees, uit de oude mens. En dat zij zich gericht hielden op de oude mensen. Blijkt ook uit het voorgaande hoofdstuk, waar de apostel nogal wat kritiek heeft op met name de apostel Petrus en daarmee op nog enige anderen, omdat Petrus en de zijnen op een gegeven moment begonnen te leven volgens de gebruiken van de Joodse wet. Volgens de oud-testamentische inzettingen namelijk. En dat is vlees. De belangrijkste oud-testamentische inzetting is immers de besnijdenis, en dat is vlees. De voorhuid uw vlees. Enzovoorts. En Paulus neemt niet alleen Petrus, maar ook de Galaten en ook de gelovigen in het algemeen, dat hoogst kwalijk, dat zij nu, nadat zij door geloof en uit genade en door de geest behouden zijn geworden, opnieuw zich stellen onder de inzettingen van de oude mens en van de wet en zich plaatsen onder de vloek en zich plaatsen onder het juk waarvan de apostel zegt dat wij nog onze vaderen dat hebben kunnen dragen. Dat is Handelingen 15. En daarom staat er, vers 4, hebt gij zoveel te vergeefs geleden? Hoezo geleden? Wel, het is een duidelijke zaak dat de eerste christenen, zoals we ze dan maar zullen noemen, dat de eerste christenen veel geleden hebben, aanvankelijk althans veel geleden hebben, met name door de hand van het jodendom. Dat is nou eenmaal een historisch feit en daarom vertel ik het maar. Het is nou eenmaal zo dat juist de Joden, juist het orthodoxe jodendom, de grote vervolger was oorspronkelijk van de gelovigen, van hen die geloofden in de Heer Jezus Christus. We vinden dat in vele brieven terug en we vinden dat hier natuurlijk een kleine verwijzing ernaar. We vinden het in een brief aan Timotheus terug en Thessalonicense, om maar eens wat te noemen. En natuurlijk de geschiedenis daarvan vinden we uitgebreid in Handelingen. Wel, de vraag is nu, hoe kan het nou, waarom is dat nou dat het jodendom, dat de orthodoxe joden, de gelovigen vervolgden? Wel, dat is heel eenvoudig, omdat die gelovigen, niet omdat die christenen, om ze dan maar weer zo te noemen, geloofden, want wat een mens gelooft is vrij. Daar neemt ook niemand aanstoot aan wat hij gelooft. Echt niet. Weet u waar men zich aan stoot? Niet aan uw geloof, maar aan uw woord, aan wat u zegt en aan wat u doet. En wat u gelooft, daar is men tolerant in. Dat laat men u, als u uw mond maar houdt. Mensen laten ons vrij om te geloven wat wij willen, zolang we er maar niet over praten en zolang het maar niet uit onze levenswandel blijkt. En het punt is dat zij die kwamen tot aanvaarding van Jezus van Nazareth als de Messias, dat zij inderdaad een andere leefwijze gingen openbaren. Niet omdat dat moest, maar gewoon omdat het resultaat was van wat zij geloofden. En het resultaat was onder andere, dat lijkt me wel duidelijk, dat zij niet meer leefden onder de Joodse tradities en instellingen. Zo is dat nou eenmaal. Er zijn verschillende oorzaken voor aan te geven. In de eerste plaats natuurlijk omdat men onder de prediking van het Nieuwe Testament leert wat de werkelijke betekenis is van het Oude. En dan leert men dus ook dat men als gelovige niet geacht wordt daaronder te leven. Dat is één ding. Een ander ding is dat zodra iemand die behoort tot het jodendom komt tot aanvaarding van Jezus als de Messias en ook komt tot belijdenis daarvan, dat wil zeggen hij spreekt daarover, dan kan het niet uitblijven of zo iemand zal uit de synagoge gezet worden, geëxcommuniceerd worden, oftewel er wordt zijn kerk uitgezet. Daar komt het op neer. U kent toch het verhaal van de blindgeborene, hoef ik niet meer te vertellen toch, hè? De man had helemaal niks gedaan, was alleen tot geloof gekomen en hij werd eruit gezet. Hij stond ernaast. Zo is het met zoveel gegaan. Ook in de loop van de kerkgeschiedenis hebben die dingen zich herhaald, hoor. Dat is niet alleen maar te vinden in de synagogen, maar in de kerk is dat precies eender zo gebeurd. Maar goed, dat is nou het onderwerp, dus daar gaat het niet om. Maar waar het wel om gaat, is dat de gelovigen, zij die geloofden in de Heer Jezus en in het volbrachte werk, in het door hem volbrachte werk, door zijn dood en opstanding, dat die kwamen te staan buiten het jodendom en ook anders leefden dan de joden. Zij leefden namelijk niet onder de wet, maar zij leefden onder genade. En ze hebben geleerd dat niet de instellingen van de wet, niet het leven volgens de wet, maar dat de betekenis van de wet en de prediking van de wet een mens leidt tot de Christus. En leidt tot aanvaarding van de genade. U mocht het eens vergeten, maar de wet bestaat laten we maar zeggen, uit 5 boeken. Daar komt het op neer. De 5 boeken van Mozes worden over het algemeen zo aangeduid als de wet, de Torah. In ieder geval binnen het Jodendom is zo. Maar om het nou maar eens heel kort te zeggen vanmorgen. 5 spreekt over genade, niet over wet. Want het punt is dat juist de wet een illustratie geeft, een uitbeelding geeft, een onderwijzing geeft van genade. Komt u volgende week maar weer in Wezep, elke dag, dan zullen we het daar wel weer eens over hebben. Over hoe het Oude Testament spreekt over de dingen die onder het Nieuwe tot stand zouden komen. Hoe het niet anders is dan een uitbeelding van het werk wat Christus zou volbrengen en waardoor hij genade voor en boven recht zou laten gelden voor de arme zondaar. Nou, dat is wat een gelovige moest leren. Als een gelovige dat geleerd heeft, betekent het inderdaad dat hij niet langer leeft onder de wet, maar zich laat onderwijzen door het woord van God in het algemeen en inderdaad ook zelfs door de wet. Maar hij leeft er niet onder. Hij leert dan wat de besnijdenis voor een ding is, maar hij wordt niet besneden. Ook niet door iets wat er in de plaats komt of zo. Hij wordt niet besneden. Hij leeft uit wat werkelijk besnijdenis is. Want als we de wet samenvatten onder het ene begrip besnijdenis, dan zouden we ons niet af moeten vragen hoe het precies gebeurde, want dat is voor ons helemaal niet meer van belang. We zouden ons moeten afvragen, en dat zou men toen ook gedaan moeten hebben, wat dat eigenlijk betekent. Waarom die besnijdenis? En waarom was die besnijdenis er zelfs al voordat officieel de wet aan Mozes en Israël gegeven werd? Want ook Abraham werd al besneden. Er was 430 jaar staat hier in dit hoofdstuk voordat de wet maar kwam. Wat is het belang van die besnijdenis? Wel, het enige belang van de besnijdenis is dat het een illustratie geeft, een beeld is van hoe de oude mens, hoe de uiterlijke mens, hoe de zienlijke mens in deze zienlijke wereld moet worden weggenomen, moet verwijderd worden. Bij het vuilnis terechtkomt, want daar komt het op neer. Dat is een beetje cru gezegd, maar zo ligt het nou eenmaal, dan begrijpt u dat ook goed. Hè? Het wordt weggenomen opdat iets anders openbaar gemaakt zou worden. Opdat het oude zou weggenomen worden, opdat het nieuwe ervoor in de plaats zou gezet worden. Opdat de oude mens, de oude schepping zou worden weggenomen en de nieuwe mens, een nieuwe schepping zou geopenbaard worden. Opdat deze hele wereld, die eigenlijk niet anders is dan een masker, een bedekking van die nieuwe schepping, dat deze oude schepping zou worden weggenomen, opdat het nieuwe geopenbaard zou worden. En ik kan meteen heel snel doorgaan vanmorgen, want wat voor het oud zou er nog meer worden weggenomen, opdat het nieuwe zou geopenbaard worden? Het oude verbond, de wet zelf, waartoe de besnijdenis notabene hoorde. Want dat is wat de Hebreeënbrief ons zo uitgebreid leert, 12 hoofdstukken lang. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Mag hij alsjeblieft? Hij heeft zelf het eerste gegeven, hij neemt ook het eerste weg en zet er wat anders voor in de plaats. Hij neemt de oude Adam, de eerste Adam weg en zet er een nieuwe, een tweede, de laatste Adam voor in de plaats. En we worden niet gerechtvaardigd door het werk van Adam, maar door het werk van de laatste Adam, namelijk Christus. Hij stelde die eerste, maar nam hem ook weer weg. En precies hetzelfde is het met zoveel andere dingen, maar een van de belangrijkste daarvan is natuurlijk de wet zelf. God gaf die wet. God gaf dat woord. En hij nam het ook weer weg. Mag je alsjeblieft? Als iemand instructies geeft, dan mag je er toch ook wel bij zetten hoe lang ze duren. Hoe lang de geldigheid daarvan is. En God gaf de wet. En wat zei hij erbij? Hoe lang duurt het? Tot op de dood eigenlijk. Tot de dood. Zeker. De vraag is alleen, wiens dood? Dat is een moeilijke vraag, er zijn 2 antwoorden op. Maar het beste antwoord is, tot op de dood van de Heer Jezus. Omdat hij die de wet gaf, die werd ook beëindigd door zelf te sterven. Dat is een wat moeilijke gedachte, voor sommigen heb ik in het verleden gemerkt, maar dat doet me net of ik dat nou vergeten ben. Maar zo is het nou eenmaal. Hij die zijn woord gaf en die zelf in een verbondsrelatie trad met het volk Israël of met de mens in het algemeen, zo u wil. Hij zelf stierf. En hij gaf het verbond, het oude verbond, de wet en zei tot de dood. En hij verloste de mens van diezelfde wet door zelf te sterven En dat is waar de apostel hierop wijst. Waar was dat allemaal om? Begrijp je me goed? Dacht u misschien dat het onmogelijk geweest zou zijn dat de Heer bij zijn leven gewoon veranderd zou zijn en de gedaante zou hebben aangenomen die hij ook nu heeft? Zou dat niet mogelijk geweest zijn? Ik weet wel zeker van wel, want ik deed het bij gelegenheid. Op de berg der verheerlijking. Het kon. Ik bedoel dit. Wij zouden ons af moeten vragen of het voor de Heer zelf wel zo noodzakelijk was om te sterven. Wij immers, van ons als gelovigen, wordt in 1 Thessalonicenzen immers gezegd, wij moeten veranderd worden. Daar gaat het om. Het gaat erom dat die oude mens er niet meer is en dat die nieuwe er is. Maar moet men daarom ook sterven? Men kan immers ook veranderd worden. Nou heb ik u even in een moeilijk probleem gemanipuleerd. Hè? Maar als wij leven tot aan de opname van de gemeente, als wij behoren tot degene die levend overblijven, dan staat er van ons en wij zullen veranderd worden. Wel kon dat met de Heer dan ook niet? Dus dan die nieuwe gedaante moest hebben, een gedaante die hij bij de opstanding kreeg, of door zijn opstanding kreeg, had hij die dan ook niet kunnen krijgen zonder eerst de dood in te gaan? Nou, technisch gesproken wel, natuurlijk. Maar het was niet de bedoeling, uiteraard. Maar het zou wel gekund hebben, zo goed als dat met ons kan. Maar vergis u niet. Het gaat er niet alleen om dat men anders wordt, het gaat er ook om dat het oude wel degelijk op de normale wijze wordt afgelegd. Dat wil zeggen, het is de bedoeling dat die oude mensen, die oude schepping enzovoorts, ook inderdaad beëindigd wordt, getermineerd wordt door de dood. Afgesneden wordt op de manier waarop dat gebeurt, waarop dat hoort. Dat wil zeggen, de oude schepping is inderdaad ten dode opgeschreven en het einde van de oude schepping is ook inderdaad de dood. En zelfs dan is het nog zo dat als ons dat wordt voorgehouden in de Bijbel, dan vinden we dat de Heer niet alleen sterft en weer opstaat, maar dat hij sterft en dan op de derde dag pas weer opstaat, zodat we heel uitdrukkelijk te maken krijgen met het feit dat er een scheiding ligt, een duidelijke scheiding tussen het oude en het nieuwe. Daar kan niemand ontgaan. Daar ligt een grote afstand tussen. En begrijp je me goed, als een mens alleen maar veranderd zou worden, of als de Heer alleen maar veranderd zou worden, of als zelfs de schepping een nieuwe schepping zou worden, alleen maar door verandering, dan wordt dat uitgelegd en zou dat ook uitgelegd moeten worden als een verbetering, alleen maar. Als een wijziging, als een mutatie, ik hoop dat u die woorden begrijpt. Als een verbetering van de mens of van de schepping enzovoorts. Maar de bedoeling is niet dat die schepping of die mens verbeterd wordt en dus alleen maar veranderd wordt. Maar de bedoeling is dat hij vervangen wordt, dat er iets anders voor in de plaats komt. Dat de oude uitdrukkelijk verdwijnt en zijn geschiedenis gehad heeft en behoort tot het museum, bij wijze van spreken. Als iemand sterft, wordt hij uitgeschreven uit het bevolkingsregister. Dan bestaat hij niet meer, dan is hij er niet meer. Dan hoort hij tot de geschiedenis en daarmee uit. En als daarna die mens weer verschijnt, dan is het een nieuwe mens, een nieuw begin. Niet de verbetering van het oude, maar de vervanging van het oude. Niet een aanvulling op het oude, maar integendeel een totale vervanging. Daar gaat het om. En dat is wat ons uitdrukkelijk ook wordt voorgehouden. En begrijpt u me goed? Ik heb net gezegd, wij zullen veranderd worden als we levend overblijven tot de toekomst des Heren. Maar daar moet ik nu dan nog wel even wat aan toevoegen. Dat kan dan omdat wij al gestorven waren. Hoezo? Wel, omdat wij deel hebben, in ieder geval juridisch, en daar gaat het maar om, aan de dood van de Heer Jezus. En dat is waar dit hoofdstuk weer over spreekt. Wij zijn met Christus gestorven. En daar dienen wij dus uit te leven. En als wij met hem gestorven zijn, en als wij dus inderdaad in niets anders roemen dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, dan is het zo dat daardoor de wereld voor ons gekruist is en dat daardoor ook wij voor de wereld gekruist zijn. En dat betekent dat wij niet meer leven onder de eerste beginselen der wereld. Dat betekent ook dat wij niet meer leven naar het vlees, en dat betekent ook dat wij niet meer leven onder de wet. Integendeel, dan leven wij niet uit werken der wet, maar dan leven wij uit de prediking des geloofs. Dat is vers, ben ik weer terug in vers 5 van Galaten 3. Ik sluit aan weer bij vers 4. Hebt gij zoveel te vergeefs geleden? De gelaten hadden geleden. Waarom? Omdat zij door aanvaarding van de Heer Jezus Christus geplaatst werden buiten het Jodendom en buiten de wet. Zij leefden niet meer onder de wet en werden dus vervolgd door degenen die wel onder de wet leefden. Dat is bij de gelovigen vandaag aan de dag trouwens ook nog zo. Zelfs laat ik het woord gelovigen maar even weglaten voor het gemak. Zij die niet onder de wet leven, worden vervolgd door degenen die wel onder de wet leven. Het eigenaardige is alleen, als ik het zo zeg, dat onder degenen die niet onder de wet leven verstaan kan worden. Allerlei mensen die zich van God nog gebod iets aantrekken, zo heet de uitdrukking. Van zondaren, hoeren en tollenaren, of hoe het maar heten mag. Ik heb het laatst eens aan Doornbos gevraagd, maar ik ben het lijstje kwijtgeraakt. Maar in ieder geval, een hele lange lijst is dan, die horen dat, die leven niet onder de wet. Maar daartoe horen wij ook. Want wij leven net zo min onder de wet. En men kan ons niet beschouwen als zondaar of hoer of tollenaar of hoe het maar heten mag. Men zal ons moeten beschouwen als gerechtvaardigd en volmaakt in Christus. Daar roemen wij immers in. Het zal blijken, en u weet het waarschijnlijk ook wel, dat wij die leven uit geloof en uit genade alleen op dezelfde wijze bekritiseerd en vervolgd worden als degene die inderdaad goddeloos en midden in de zonde leven. Zo is het dikwijls. Nou, niet altijd, maar dikwijls wel. Waarom? Wel, omdat dat gebeurt, want die vervolging en die kritiek komt van hen die leven onder de wet. En hen is kennelijk ontgaan de kruisiging van de Heer Jezus. Wat die mensen nodig hebben is de prediking van het kruis. Ik hoop dat u begrijpt wat ik nu zeg. Ik had net de mensheid ingedeeld in twee categorieën. De een leeft onder de wet en de ander om andere redenen, om een of andere reden niet. En ik zeg nu dat juist degenen die onder de wet leven de prediking van het evangelie nodig hebben. Dat heb ik gezegd vanmorgen. Men moet namelijk leren wat het betekent dat iemand voor ons zijn leven gaf. We hebben niet iemand die ons verandert of verbetert. We hebben iemand die ons vervangt en die dat doet op kosten van zijn eigen leven. Hij ging de dood in. De consequentie daarvan is dat wij niet langer zouden leven onder die oude beginselen, de eerste beginselen van de wereld, maar dat wij zouden leven onder de beginselen die ons gepredikt zijn, die tot ons gebracht zijn in Christus en door de prediking van het evangelie. En dat is waar de apostel Paulus het over heeft. Dat is geen nieuw lichterij. Ik moet er meteen bij zeggen trouwens, dat er niet eens het gevolg is van de situatie waarin wij leven. Dat wil zeggen, het is niet eens het gevolg van dat wij toevallig nou leven na de wet, of in het jaar 1988 of zoiets. Maar het is de universele Bijbelse waarheid dat wet, wat voor wet dan ook, ophoudt wanneer men komt tot geloof. Lees u maar door, het staat hier. Want er staat in vers 6... gelijkerwijs Abraham God geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Tegenwoordig is, Abraham leefde niet eens in onze bedeling. Abraham leefde niet eens in de bedeling van de genade. De materie waarover wij spreken, het onderwerp waarover wij spreken, is niet eens in de eerste plaats een bedelingenkwestie. Hoewel het wel makkelijk is om het zodanig te beschouwen. En zeggen, nou, wij leven eenmaal nu in dit jaar. En ja, dat is na de wet en na de dood en opstanding van Christus. Dat is heel wat anders dan dat je leeft ervoor. Maar zelfs dat is een misverstand. Want het is altijd zo geweest dat de mens slechts uit geloof gerechtvaardigd werd. Want of degene in wie men gelooft nog komen zal, of dat degene in wie men gelooft al gekomen is in het verleden, dat is niet van essentieel belang. Van belang is of men gelooft niet zozeer in hem die was of hem die komen zal, maar of men gelooft in het woord wat God gesproken heeft. Daar gaat het om. En God sprak tot Adam zelfs, tot Eva, tot de aartsvaders en tot Abraham over dat zaad wat komen zou. Het zaad van de vrouw of het zaad van Abraham, dat doet er nou even niet toe, want dat is toch hetzelfde. Maar het zou komen. En Abraham geloofde in dat het zou gebeuren. En Abraham werd zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Wat geloofde Abraham dan? Nou, dat blijft geen twijfel, want er staat uitgebreid vermeld samengevat, gelukkig, in Romeinen 4, is het, hè? Wat heeft Abraham geloofd? Die geloofde in de opstanding. Dat staat er uitdrukkelijk. Abraham geloofde in een God die die doden tot leven kon brengen. Abraham geloofde in een God die roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. En door het geloof, Hebreeën 11, heeft Abraham dan ook zijn zoon Isaac geofferd. Overleggende staat erbij, want hij was niet uitzinnig, maar hij hield zijn verstand er heel goed bij. Want de buren zullen wel gezegd hebben, hij is gek geworden. Maar dat was niet zo. Overleggende dat God bij machten was om hem uit de dood weder te geven, staat er. En zo is het ook gebeurd, eigenlijk. Ja. Wat geloofde Abraham? Wel, hij geloofde dat hij zelf dood was, verstorven was. Hij kon geen leven meer voortbrengen. Dat is dood. Wij denken daar niet graag aan op die manier, maar het was dood. En de moeder in Sara was ook dood. En toch kwam er leven uit voort. Want dat is wat Abraham geloofde. Die had het ook ondervonden in de praktijk. God is die God die leven geeft. En dat was de inhoud van zijn geloof. En dat is bij ons zo. En dat was bij Abraham zo. En bij Abraham lag de komst en de dood en opstanding van Christus in een verre toekomst. Hij kon er zich misschien helemaal geen voorstelling van maken hoe dat nou zou zijn. En wij leven ongeveer net zo lang na die gebeurtenissen. Nou, dat steekt een 100 jaar verschil of zo. Maar we leven ongeveer net zo lang na die gebeurtenissen. Wij kijken naar het verleden. We kunnen ons ook niet voorstellen dat het werkelijk gebeurd is. En hoe dat geweest zal zijn enzovoorts. Maar het is gebeurd. En in ieder geval, God heeft gesproken. En door alle eeuwen heen, los van welke bedeling dan ook, heeft God geloof gerekend tot gerechtigheid. Wat van een mens verwacht moet worden, is niet dat hij probeert door eigen werken, door eigen regels waaronder hij geplaatst is, en door eigen inspanningen gerechtvaardigd te worden of aangenaam te worden voor God. Maar wat van een mens verwacht is dat hij God gelooft op zijn woord en daarmee uit. En dan kun je wel zeggen, maar God heeft gezegd dat de mens besneden moest worden, maar God heeft ook gezegd hoe dat moest gebeuren. Want wat moest er precies besneden worden? Besnijd dan de vooruit uw harten, staat er. In de wet, staat in het Oude Testament. Wat er besneden moest worden, was de mens in zijn geheel. Niet slechts de voorhuid moest weggenomen worden, maar de hele mens, de uiterlijke, de uitwendige mens, de hele zienlijke mens moest worden weggenomen, want het hart staat voor de inwendige mens. Zie. Alles moest weg. De mens moest sterven. En dat is wat in het Oude Testament ook wordt aangekondigd. En wij leven nu, we dragen wat Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond dus, want dat is hetzelfde. En we leven vanuit de vervulling van deze dingen. Wij kennen niet alleen een wet die naast ons ergens nog op mensen van toepassing is. Wij kennen een wet die tot het verleden behoort. En die Godzijdank vervuld is in Christus. We hebben niks anders meer over. En als er helemaal niks anders meer overblijft, dat is het enige wat er nog altijd overblijft, is genade. Ja, daar leven wij uit. En dat is wat de apostel deze Galaten en daarmee ook ons voorhoudt. Gelijkerwijs Abraham God geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan, vers 7, dat degene die uit het geloof zijn, Abrahams zonen, niet kinderen, maar zonen, dat die Abrahams zonen, Abrahams erfgenamen zijn. En dan staat er, vers 8, en de schrift tevoren ziende, want de schrift zag ook tevoren dit schilderij uit vers 1, in u zullen al de volken gezegend worden. Dat is wat? Dan krijgen we een toelichting op de wet. Wat staat er in de wet? Wat staat er in de boeken van Mozes? Daar staat dat God zegt tot Abraham, in u zullen alle volken gezegend worden. Maakt onderdeel uit van de wet, van de Joodse leer enzovoorts. He? In u zullen al de volken gezegend worden. In wie? In Abraham. Maar op welke manier onderscheidt Abraham zich dan van al die andere mensen, van al zijn tijdgenoten? Hoezo Abraham? Is er bij God dan toch aanneming des persoons? Want God heeft immers Abraham genomen en zegt in u, en die ander niet, maar in u. En later in Isaac en niet in Ismaël. En dus in u, en die ander niet. Maar wat is er bijzonder met u? Wat is er bijzonder met Abraham? Wel, hij was een gelovige. Door het geloof is Abraham geroepen. Staat in Hebreeën 11. Door het geloof is Abraham geroepen, zijnde gehoorzaam geweest enzovoorts. Hij is gegaan, heeft gedaan wat God zei. Want hij heeft in de eerste plaats God geloofd. En bovendien, dat is gevolg ervan, heeft hij ook inderdaad de consequenties daaruit getrokken. En heeft geleefd vanuit dat geloof. Zo is het gegaan. En zonder wet, arme Abraham, denken sommige gelovigen. Die denken dat echt. Die arme Abraham, die heeft het nog moeten stellen zonder de wet. Wat jammer nou voor die man, hè? Nee, niks jammer. Integendeel. Het is precies het juiste voorbeeld. Zo moet men leven. Uit geloof in het woord en geloof in de onderwijzing die God gegeven heeft. En het punt is, in deze gelovige Abraham zouden alle volken der aarde gezegend worden. Wel, dat kan alleen maar betekenen dat als die heidenen, als die volken gezegend worden, dan gebeurt er op dezelfde wijze als Abraham. Dat kan niet anders. Wat kan het anders betekenen? Denk daar nou eens over na. Daar heb je nog een paar weken de tijd voor. Wat kan het anders betekenen? In u zullen al de volken der aarde of al de heidenen gezegend worden. Hoezo? Hoe gebeurt dat dan? Nou, er zijn verschillende manieren om het uit te leggen. Maar het kan alleen maar betekenen dat die heidenen gezegend worden op dezelfde wijze als Abraham. Namelijk op grond van hun geloof. Omdat er bij God geen aanneming des persoons is. Bij Abraham denken wij altijd, God heeft Abraham verkozen en die anderen niet. Hij riep hem uit Ur en al die lui die konden toen op Ur, zonder K. Op Ur konden ze blijven, hè? En die ene mocht van het eiland af, zo was het. Nou goed. Maar in ieder geval, wij denken dat het dus aanneming des persoons is zodra we over Abraham praten. Maar dat is juist niet het geval. Abraham wordt alleen als voorbeeld voorgehouden. Hij was de gelovige. En elk een die gelooft zoals Abraham zal gezegend worden met dezelfde zegeningen als die Abraham ontving. En wat was dat dan? Wat was de zegen? Leven. Leven. Nieuw leven. Abraham was gelovig en hij was 90 jaar en er kwam leven uit hem voort. Hij was altijd dood geweest en nu werd hij levend. En Sarah precies hetzelfde verhaal. Ja, ik weet, het is een illustratie, maar dat is het. Abraham was beloofd dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Dat vind ik altijd wat belachelijk, zo'n uitdrukking. Ja, je moet er langer over nadenken, dan is het niet belachelijk meer. Dan staat toch dat hij door geloof erfgenaam der wereld zou zijn. Dat staat niet hier, maar dat staat in Romeinen 4, geloof ik ook weer natuurlijk, hè. Ja, ik ben een beetje. Ik zit in twee hoofdstukken tegelijk vanmorgen. Maar hij zou erfgenaam der wereld zijn. Ik zei het net, dat vind ik een belachelijke uitdrukking. Hè? Erfgenaam der wereld zijn. Want het veronderstelt dat je het langst leeft. Maar in de praktijk gaat het zo: de mens sterft en de wereld draait gewoon door. Ik erf de wereld niet, de wereld erft mij. Normaal gesproken. Ja, ja, zo is dat. De mens keert tot de aarde weder, waaruit hij genomen is. Keert tot de wereld weder waaruit hij genomen is. Normaal gesproken zou de wereld Abraham erven, niet andersom. Maar het gebeurt andersom. Dat betekent inderdaad dat Abraham dus eeuwig leven zou ontvangen. En zelfs langer zou leven, in ieder geval dan deze oude scheppingen, daar gaat het maar om. Hij zou de wereld beërven. Hij zou eeuwig leven ontvangen en leven op een nieuwe wereld die aan hem onderworpen was in plaats van andersom. Nou, daar ga ik maar niet op in, want dan wordt het te moeilijk. In ieder geval moet duidelijk zijn dat in het Oude Testament het evangelie niet alleen maar beloofd wordt, maar zelfs verkondigd wordt. Ja, Romeinen 1 zegt dat het gaat om een evangelie het welk God tevoren beloofd had. Maar hier staat zelf, God heeft tevoren het evangelie verkondigd aan Abraham. Zeggende, in u zullen al de volken gezegend worden. Wat voor blijde boodschap is dat? Dat is de blijde boodschap dat ieder die gelooft als Abraham ook dezelfde zegeningen als die van Abraham zal ontvangen. En dus zal zijn geloof gerekend worden tot gerechtigheid. Mijn geloof, uw geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. Een gerechtigheid die veel hoger is dan die van de wet, maar in ieder geval die ver buiten de wet omgaat. Dat staat ook in Romeinen 3. Een rechtvaardigheid zonder de wet. Hebben de getuigenis van de wet, want daar staat het in. Maar het gaat buiten de wet om, het komt buiten de wet om tot stand. Het was er zelfs al voordat de wet er was. Wel even daarna. En dan de volgende vraag is dan, hoe was het dan in de dagen van de wet? Nou, precies hetzelfde. Ook in de dagen van de wet werd een mens slechts gerechtvaardigd door geloof alleen, anders niks. Wat dacht u dan? Het is nooit anders geweest. Het is de enige weg tot zaligheid. Want staat er, dat is vers 10 dan, er staat, want zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want men wordt niet door werken, maar door geloof gerechtvaardigd. En vers 9 geeft de verklaring op vers 8 die ik al gegeven heb. Er staat namelijk, zo dan die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Dat zo wil zeggen al dus. Dat wil zeggen, op de manier zoals in het voorgaande vers beschreven staat. Het evangelie is immers, in u zullen al de volken gezegend worden. En op die manier dus is het dan waar dat allen die uit het geloof zijn gezegend worden samen met de gelovige Abraham. Niet alleen Abraham, maar allen die geloven ontvangen diezelfde zegen. Is dat geen blijde boodschap? Ja, dat is de blijde boodschap namelijk. Dat is het evangelie. Want dat is precies wat men nodig heeft. Ieder die leeft onder de wet in het algemeen, heeft dat nodig. Want ieder die leeft onder de wet, leeft onder de vloek. Daar kun je wel mooi over praten, er zijn er genoeg die dat kunnen. Men moet het ook wel trouwens, anders kan men dat niet vol blijven houden. Ja, er worden heel wat excuses bedacht om maar onder de wet te kunnen blijven leven. Maar diezelfde excuses, diezelfde argumenten zijn in feite een ontkenning van de kruisdood van de Heere Jezus Christus. Die de zoendood voor ons stierf om ons van die vloek te verlossen. En de mens heeft niet het recht, en de gelovige zeker niet, om zich te beroemen juist in die vloek. Om te zeggen hoe mooi het toch is om te leven onder de wet. Om propaganda te maken voor dingen waarvan God gezegd heeft, ze moeten weg, want een mens kan daar niet onder leven. En die zelfs zijn eigen leven gegeven heeft op de wijze die in de schrift beschreven wordt, om ons met name, maar om de mens in het algemeen, te verlossen van die vloek. Omdat uit die werken der wet geen vlees gerechtvaardigd kan worden. Omdat de wet eisen stelt aan vlees en het vlees is zwak. Het is een juk wat niet gedragen kan worden, want het is te zwaar. Dat zegt de schrift toch allemaal? Er is niks mis met de wet, zegt de apostel Paulus in Romeinen. Hij zegt, de wet is heilig en de wet is rechtvaardig en de wet is goed. Zonder meer. Maar een mens is niet heilig en een mens is niet rechtvaardig en een mens is niet goed. En daarom kan hij hem niet dragen. En daarom mogen we de Heer danken. Mogen. Daarom moeten we de Heer danken. Voordat hij die dingen van ons heeft weggenomen. Dingen die wij niet dragen konden. Opdat we zouden leven zoals Abraham. Uit het geloof. Niet onder de vloek, maar onder die zegeningen die God vanaf het eerste Bijbelboek af aan beloofd heeft. Want zo zit dat. Er is nog iets wat ik erbij moet vertellen. Ik kan er nou moeilijk omheen. Ik heb er hier en daar een paar onderstrepingen gezet in dit hoofdstuk. En ik moet tellen eens even. Er staat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keer. Dat een mens gerechtvaardigd wordt uit geloof. Staat 7 keer uit. Uit geloof. Niet door geloof. Hoewel het wel zo is hoor. Maar daar heb ik het nou niet over. Er staat dat een mens gerechtvaardigd wordt uit geloof. Dat staat in vers 7. Er staat, zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn, Abrahams zonen zijn. En dan in vers 8, en de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen. En dan vers 9, zo dan die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Dat zijn dus hun erfgenamen. En dan vers 11, waar staat, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat is notabene een aanhaling uit het Oude Testament, het Habakkuk. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dan vers 12, doch de wet is niet uit het geloof. En dan vers 22, maar de schrift heeft alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof. Enzovoorts. En dan vers 24. Zo dan de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Ik heb die zin allemaal maar half gelezen en ik heb dat met opzet gedaan. De eerste vijf keren dat deze uitdrukking voorkomt is vers 7 tot en met 12. En we zouden ons moeten afvragen waarom die eigenaardige uitdrukking er staat. Uit het geloof, wat betekent dat? Dat ik een andere vraag stellen. Uit wiens geloof eigenlijk? Ja, het staat er inderdaad. Uit wiens geloof? Wel, het merkwaardig is dat hier uitdrukkelijk niet staat uit ons geloof of door ons geloof. Dat had er ook kunnen staan door, maar het staat uit. Uit het geloof van wie? Wel, er staat zelfs uit het geloof van Christus. Want er staat namelijk, met name in vers 22 en ook in vers 24, die de commentaar op geeft. Er staat in vers 22, maar de schrift heeft het alles onder de zonde en ook onder de wet besloten. Opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen gegeven zal worden. Waar komt de belofte vandaan, is nu de vraag. Waar komt de belofte vandaan? Dat wat beloofd is, eeuwig leven, zegeningen. Waar komen die vandaan? Wel, die komen voort, zegt vers 22, uit het geloof. Ja, niet van u. Daar komt het niet vandaan. Komt niet uit u voort. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, maar niet uit u. Aardig, hè? Dat is Efeze 2. Niet uit u. Nee, er staat, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Dat wil zeggen, deze zegeningen, deze rechtvaardiging uit het geloof is afkomstig van Christus. Oftewel, het is voortgekomen uit zijn geloof, uit het feit dus dat hij geloofde, een gelovige was of is. En uit zijn geloof en dus uit hem wordt het gegeven aan de gelovigen, staat hier. Let erop, dit zijn niet mijn woorden, het staat hier gewoon. Opdat de belofte, oftewel opdat dat wat beloofd is, uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen, aan alle die geloven namelijk, gegeven zou worden. En de vraag is nou niet in de eerste plaats of je dat begrijpt, de vraag is eerst of je dat ziet staan. Want dat staat er namelijk. Daarna zou je moeten afvragen, wat betekent dat precies? Hoe zit dat in elkaar? En dan is het antwoord vrij eenvoudig. Het betekent namelijk heel eenvoudig dat ons de Heer Jezus, Jezus van Nazareth om zo te zeggen, wordt voorgesteld als degene die hier op aarde als mens, dat is de laatste Adam, als mens geleefd heeft als gelovige. Zeg nou niet dat dat niet waar is. Dan hè? Leest u maar wat er allemaal over hem staat in de evangeliën en later wat er een commentaar op gegeven wordt ook. Het is juist zo dat van de Heer gezegd wordt dat hij als geen ander het voorbeeld is voor de gelovigen. Er staat zelfs dat hij de eerste geweest is die voor de volle 100% ooit uit geloof geleefd heeft. En als gelovige. In een tekst die u allemaal kent, maar waar we zo weinig over nadenken. Er staat namelijk in Hebreeën 12 dat we zouden zien op Jezus, niet Christus, Jezus, eigenaardig, de naam van de mens, de Heer als mens, ziende op Jezus, de overste leidsman staat er dan, maar het overste leidsman is maar één woord en betekent gewoon dat hij de eerste is. Archegos, vertaald met twee woorden naar het Nederlands, maar dat betekent gewoon de eerste. Er staat dus, ziende op Jezus, de eerste overste leidsman en voleinder des geloofs. Nou, het wordt nou wat moeilijk, maar ik moet eigenlijk zeggen dat het een handiadis is. Hè? Dat is moeilijk, hè? Vergeet het maar gewoon, daar hebben we het een andere keer erover. Maar het betekent gewoon, hij is de eerste en de voleinder. Dat wil zeggen, hij is degene, hij is de eerste die het ook voleindigd heeft. Dat is de enige echte, gewone, normale betekenis van zo'n uitdrukking. Hij is de eerste voleinder des geloofs. Dat is de beste vertaling die ik ken. Hij is de eerste die niet alleen geleefd heeft uit geloof, maar die weg des geloofs ook voleindigd heeft. Dat dat de betekenis is, blijkt gewoon uit voorgaande vers. Want er staat dat we met lijdzaamheid en met volharding dus zouden lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, opdat we daarbij zouden we moeten zien op degene die inderdaad die loopbaan voor ons gelopen heeft. En die ons het voorbeeld gegeven heeft. Heel eenvoudig. De Heer Jezus namelijk is diegene die hier op aarde als mens geleefd heeft als gelovige. Niet onder de wet in de eerste plaats hoor. Hij leefde wel in de dagen van de wet. Maar het is duidelijk dat degenen die onder de wet leefden nogal wat op hem tegen hadden. Ja, zij waren degene die hem ter dood brachten eigenlijk. Waarom? Omdat hij een gelovige was. Hij nam God op zijn woord. En daarom ging hij die weg. Daarom werd hij ook gekruist. Maar daardoor is hij een oorzaak geworden tot eeuwige zaligheid, zegt diezelfde Hebreeënbrief. Omdat hij geloofde. Waarmee gezegd is dat inderdaad de zaligheid als zodanig, het eeuwige leven, de totale zegeningen die wij hebben ontvangen, zijn voortgekomen uit de weg die de Heer Jezus ging. Zijn leven en zijn lijden en zijn sterven. Maar we moeten meteen zeggen dat zijn leven, zijn lijden en zijn sterven voortkwam uit zijn geloof. Want als er geen gelovige geweest was, zou hij die weg niet gegaan zijn. Dat betekent dus gewoon dat wat wij hebben ontvangen is voortgekomen uit het geloof van Jezus Christus. En daarna is het gekomen tot allen en over allen die geloven. Maar nou las ik ineens uit Romeinen 1. Want daar staat wat het evangelie is. Daar staat, het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder. Niet voor een ieder. Nee. Voor een ieder die gelooft. Hoe kan dat? Wat is er met het evangelie dan? Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Uit geloof tot geloof staat er. Uit het geloof van de Heer Jezus Christus en tot het geloof van ons. Waarmee op heel nadrukkelijke wijze gezegd is dat wij gerechtvaardigd worden door geloof in het algemeen. Door het geloof van de Heer Jezus en door ons geloof. Dat wil zeggen, het is slechts geloof wat een rol speelt. Ook de Heer zelf leed en stierf en stond op uit de dood. Niet vanwege de wet of als resultaat van de wet, maar als resultaat van geloof. En van een leven uit geloof. En datzelfde geldt ook voor ons. Vandaar dat uitdrukkelijk gezegd kan worden dat rechtvaardigheid Gods geopenbaard wordt buiten de wet om, zonder de wet. En dat is wat hier geleerd wordt. En dat betekent dat we niet alleen daardoor zijn zalig geworden, maar dat betekent tevens dat wij de verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van de Heer in elk geval, om uit die genade te leven. En om te roemen in dingen die voor de wereld alleen maar een afschuw zijn en een ergernis. Om te roemen in niks anders staat er dan het kruis van onze Heere Jezus Christus. Want dan roemen wij dat wij met hem gestorven zijn voor de wereld. En dat op dezelfde wijze de wereld voor ons gestorven is. En bij wereld moet u nou niet meteen invullen de zonde, alle ongerechtigheid en alle goddeloosheid, want dat is niet de betekenis van de uitdrukking in het verband van deze brief. Bij wereld wordt dan gedacht aan het leven onder de wet. En dat is voorbij. Ik weet nooit hoe ik het nog beter moet uitleggen. Misschien zegt u, ik heb dat wel vaker gehoord. Ja. Ik ken mensen die horen dat bijna dagelijks en die weten nog niet wat het in de praktijk van hun leven betekent. En leven er nog nooit uit. Hebben nog nooit begrepen wat het betekent om te leven uit genade. Voor zichzelf dikwijls niet en voor anderen al helemaal niet. Zijn er, ja natuurlijk, er zijn er die komen voor zichzelf nog zover. Zeggen, nou maar ik ben door genade zalig, is maar goed. Maar dan kijken ze naar hun broeders en zusters en die plaatsen zonder de wet. Alsof het voor hen niet is. En ze doen niks anders dan hun broeders en zusters bekritiseren en veroordelen. En achtervolgen of ze wel alles goed doen. Zo echt netjes als gelovigen leven enzovoort. Zo echt voorbeeldige christenen zijn. Ze wel een mooi ethisch voorbeeld zijn voor de wereld of voor wie dan ook. Dat is niet leven uit genade. We dienen te beseffen dat wij, niet alleen ik, maar wij Als broeders en zusters, als wedergeboren in Christus, als mensen die der goddelijke natuur deelachtig geworden zijn, niet meer leven in de wereld, niet zijn van de wereld, maar deel uitmaken van een nieuwe schepping. En daarmee uit. Leven vanuit het woord wat ons de Heer gegeven heeft. Dat woord waar we vanmorgen ook naar mochten luisteren. Dat we in alle vrijmoedigheid als eenvoudige mensen mogen openen, mogen lezen, mogen bestuderen, mogen eten, mogen tot ons nemen in de wetenschap dat dat woord ons het leven geeft. En wat mensen om ons heen zeggen, wat de wereld om ons heen zegt, wel dat is worst, dat weet ik, en sommige mensen vinden dat goed eten, maar dit is een soort worst die ik niet lust. Ik moet je dat eerlijk zeggen. Ik kan het ook niet verteren. Want het enige voedsel wat wij als gelovigen ontvangen is het leven en daarmee het woord van onze Heer. Wat ons vrijgemaakt heeft van de wet, wat ons vrijgemaakt heeft van de zonde. Wat ons vrijgemaakt heeft van de vloek der wet en van de vloek der zonde. Wat ons vrijgemaakt heeft van de vergankelijkheid van een oude schepping. En wat ons gebracht heeft... De vrijheid met welke Christus ons vrijgemaakt heeft en waarin wij dienen te staan. Dat is Galaten 5 en daar hebben we het een andere keer weer over. Zullen we de Heer danken? Vader, we danken u dat we uit uw woord mogen weten dat wij die van Christus zijn het vlees hebben gekruist met de bewegingen en de begeerlijkheden. Danken u dat we mogen weten dat al deze dingen behoren tot een oude schepping. Ze van voorbijgaande aard zijn, maar dat u ze al hebt geoordeeld, dat u ze al hebt weggenomen. En dat we voor u mogen staan in alle openheid, in alle vrijmoedigheid ook. En dat we met vrijmoedigheid tot u en tot uw troon mogen naderen. We danken u, Vader, dat u ons zo'n overste leidsman en volleinder des geloofs gegeven hebt. Dat u ons iemand hebt gegeven die weg voor ons gegaan is. Die ons het voorbeeld ook heeft nagelaten en in wie wij mogen zien. Dat het leven uit geloof slechts kan leiden tot het ingaan in dat ware heiligdom wat niet met handen gemaakt is. En we danken u, Vader, dat wij daaruit mogen leven. Dat we mogen leven uit de kracht van het evangelie en dat wij uw Zoon uit de hemelen mogen verwachten. Precies zoals uw woord het ons heeft bekendgemaakt. We danken u, Vader, dat we met dezelfde vrijmoedigheid ook uw woord mogen openen en ons mogen laten onderwijzen, ook door uw Torah, door uw onderwijzing, door uw wet. En mogen zien hoe u niet alleen in klare taal gesproken hebt over de genade die in ons geschied is, maar dat u ook in de beelden, in de illustraties van het Oude Testament hebt willen spreken over de rechtvaardigheid die buiten diezelfde wet om tot stand gekomen is. We danken u dat we mogen zien dat er vergeving is voor de zondaar, dat er verzoening is voor de zonde en hoe het mogelijk is dat een zondaar zoals wij, dat wij met u verzoend worden door de dood en opstanding van ons offer. Het offer wat voor ons gebracht werd. Ons paaslam wat ook voor ons geslacht is. Wij danken u, Vader, dat we mogen leven in deze dagen. Deze dagen die we kennen als één grote verzoendag. Een dag waarin, een periode waarin onze hoge priester is ingegaan in het ware heiligdom. En daar inderdaad onze verzoening deed en doet. We danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. En tegelijkertijd hebben wij de behoefte om onszelf bij u te brengen. Om ons te plaatsen onder die kracht die u ons beloofd hebt. En kracht waardoor wij inderdaad mogen standhouden tegen al die boosheden die misschien op ons afkomen. Tegen al die krachten die proberen ons weer te brengen tot de dienstbaarheid, de slavernij van zonde en wet. Maar we danken u dat u ons beloofd hebt dat u ons niet zult verlaten, dat u ons nabij zou zijn, ons zou leiden, ons deze kracht van uw geest zou geven, opdat niet onze oude mens door de werken der wet boze vruchten zou voortbrengen, maar opdat onze geest, de nieuwe mens, vrucht zou voortbrengen, zoals uw woord het zegt. We danken u, Vader, dat we die vrucht van de geest mogen kennen, dat we daarop mogen zien, we mogen weten dat niet wij, maar u, uw werk volbrengt, en dat u het werk wat u begonnen hebt niet zult opgeven, maar inderdaad zult volbrengen tot het einde toe. Daarom willen we elkaar ook bij u aanbevelen, ook voor de komende dagen, de komende week. We stellen ons voor uw aangezicht, opdat we van uw aangezicht barmhartigheid zouden verkrijgen. Precies zoals u gezegd hebt te zullen doen en zoals u gedaan hebt in Christus. We danken u, Vader, voor uw aangezicht, uw aanschijn dat over ons zou lichten. Amen.